Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 34, het eerste en tweede vers. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van Hem die ons begoedt in nood. En wat daar verder volgt, dat zijn de beide eerste versen van Psalm 34. bekentenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij het aangezicht des Heren in het gebed. Als gij ons, Heren, weer in uw goede tierenheid samenbrengt aan de avond van deze dag, de dienst des woords en der gebeden, past het ons u te erkennen als de bron van alle zegeningen en u alzo aan te roepen, omdat gij ons genadig wilt aanzien in uw lieve Zoon Jezus Christus en door uw geest zegenen. Want aan uw zegen is alles gelegen. En zegen betekent dat we alles verbeurd en verzondigd hebben. Wij kunnen nergens recht op laten gelden, maar we moeten het hebben en mogen het hebben van uw ontfermende genade in Christus Jezus. O, nu hebt gij zelf de belofte gegeven dat gij nooit wilt wijken van uw kerk en dat in de weg uw instellingen gij zelf uw Sion wil gedenken. Ja, gij hebt zelf ook vermaand en opgeroepen om u aan te roepen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Wend u tot mij toe en word behouden. En er zijn zoveel woorden meer die in uw getuigenis erop wijzen dat een ieder aan uw troon terecht kan. De een met deze nood en de ander met die, naar lichaam en naar ziel. Het is ons diep ongeluk en onze rampzaligheid dat wij u voorbij gaan en onze eigen gekozen goden aanroepen. O Heere, als gij de ogen niet opent en ons hart trekt, keren wij ons af, zelfs met uw woord in de mond. Zo halstarrig en tegenstrevig is het mensenkind. Al is hij 1000 keer gewezen op die ene, die een verberging tegen de wind is, die een schuilplaats tegen de vloed is. Nochtans, niemand neemt het aan, tenzij gij hem overreedt. Maar Heere, daarom mogen wij u ook vanavond aanroepen, wetende dat gij macht hebt om der blinde ogen te openen en der doven oren te doorboren, om harten te breken en te openen voor uw evangelie. O, wil gij dan zo op ons neerzien? Wil gij daartoe ons sterken, Heere? We hebben niets in onze zelf, maar alles is in u. Alleen wanneer gij ons zelf met de zalving uw geestes, wanneer gij ons het woord in de mond legt, wanneer gij geeft te spreken, zullen wij bedienen uw woord en zal het uitgaan in de gemeente En wanneer gij de harten opent, dan zal er ook plaats zijn voor dat woord. Zo bidden wij u, geef dat ook in deze dienst uw naam verheerlijkt wordt. Dat zondaren op het diepst vernederd worden. Dat er worden opgeroepen uit hun doodstaat. Dat zij hun zonde en schuld krijgen te zien en zichzelf krijgen aan te klagen voor uw aangezicht. Dat zij mogen zien de enige weg der behoudenis. Wil gij Christus verheerlijken, wil gij ons geven na betrachting en dankzegging op de heilige dis. En ga daarmee tot een ieder, zoals wij hier tezamen zijn, tot jong en oud. Laat een ieder ook onder het beslag van uw waarheid gevangen zijn. Geef gij, Heere, dat zo de uitgang van deze dienst ook mag juichen, tot verheerlijking van uw naam. Gij die groot zijt in uw schepping, maar nog groter in uw herscheppende genade, laat uw licht ook schijnen in deze dienst des woords in dit avontuur. Vertroost uw kinderen, leid ze en bevestig ze in uw waarheid tot de kennis van Christus en tot het opgroeien in die kennis van hem, om telkens weer in zijn gemeenschap zich te oefenen in het allerheiligst geloof. Wil gij zo met ons zijn en ons genadig bewaren en dragen. Neem alles weg wat niet naar uw wil is. Doe verzoening over alle zonden die voor u niet kunnen bestaan. Maar wil gij ze genadig toedekken. En wil om Christus uw zoons willen zijn met zieken en beproefden. Die en eenzamen die aan huis zijn gebonden of aan het ziekbed. En wij denken ook aan een uit ons midden, die weggeroepen werd naar een zuster elders, vanwege ernstige ziekte. Here, terwijl haar hart mogelijk in ons midden is geweest, dragen we die zuster, dragen we haar op aan uw troon. Wil gij genadig nog nabij zijn en uw zegen schenken, kan het zijn tot herstel, of ook tot zegen der ziel, tot eer uw naams. Wij bidden u voor de dienst des woords, overal waar gij de gemeente vergadert. Laat dat woord onverkort uitgedragen worden in wet en evangelie, tot ontdekking en vertroosting. Here, wij bidden u, wil ons zo genadig aanzien en sterken om Christus, uw lieve zoons, willen. Amen. Wij lezen Gods woord gemeente in het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk. We hebben dit vanmorgen ook gelezen. Het zal niet kwaad zijn indien we nog eens onze aandacht bij dat woord bepalen. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit daaronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinde des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem eens liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Betheer. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst tot nabetrachting en dankzegging op de bediening van het heilige avondmaal vindt u in het 14e vers. Hooglied 2, vers 14. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Tot zover onze tekst. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot de standhouding van de kerkendienst. Terwijl een derde gave gevraagd wordt voor de schulddelging Restauratie Dorpskerk. Wij bevelen de collecte hartelijk in uw milddadigheid aan. Laat ons met elkander zingen van Psalm 71. En daarvan de versen 2, 4 en 5. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. Zo gij, van dat ik werd geboren, ja, van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund, qua lang verloren, dies doe ik in gezangen u steeds mijn lof ontvangen. Ik was als een wonder in elks ogen, doch gij mijn toevlucht, gij stond mij met sterkte bij. Laat dan mijn mond uw naam verhogen en al mijn levensdagen van uw roem gewagen. Het zijn de versen 2, 4 en 5 van Psalm 71. Israël had zijn Elim gemeente waar het rusten mocht en verkwikt werd. Een Elim met 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Een oase in de woestijn. Het is een beeld van de rust die God zijn kerk telkens geeft tot verkwikking en bemoediging, opdat zij weer nieuwe krachten ontvangt om voor te gaan de weg door het leven naar het eeuwige vaderland. In Elim mag gerust worden, maar weldra klinkt weer de oproep. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Hier is het land ter rusten niet. En als God zijn kerk ook in zijn inzettingen op zijn dag komt te versterken, te troosten, dan klinkt weer, zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Wel nu, in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, hebben wij u bepaald en willen wij u verder bepalen bij een tekstwoord dat als een reisgeleide op de levensweg mogen gelden. Mijn duiven, zo spreekt Christus zijn kerk aan, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ik hoef niet meer in de brede te vertellen dat het hooglied, het huwelijksverbond tussen Jehovah de Heere en zijn kerk schildert. Het verbond tussen Christus en zijn bruidsgemeente. U merkt uit het lezen van dit tweede hoofdstuk, gemeente, hoe teer het kan liggen en zal liggen in het geestelijk leven, in de geestelijke omgang met God en met de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. We ontmoeten hier Christus die zijn liefde inlaat in het hart van zijn gemeente, en zijn gemeente die liefde beantwoordt met gewekte wederliefde. En nu vertelt de bruid, dus nu vertelt de kerk, hoe zij genodigd is geworden door haar zielenvriend om met hem uit te gaan in de hof. Want immers, zo hoorden we, mijn liefste antwoord en zeg tot mij, we hebben het vanmorgen ook enigszins overdacht, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregens zijn over, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt dus. Ons wordt hier de lentetijd geschilderd. Het heerlijke uitgaan na de winterse koude en de regentijd. Het uitgaan naar het open veld en naar de wijngaarden om daar de jonge bloesem en het jonge groen te bezien en daarvan te genieten. Dat is alles een beeld van het lijden van Christus, van zijn kerk, in de hof van zijn genade. Want als hier gesproken wordt over de winter en de plasregens die over zijn, dan moeten we denken ongetwijfeld aan de plasregens van het gericht. Het is alles beeldspraak hier immers. Dat het oordeel dus voltrokken is en dat de vruchten daarvan nu genoten mogen worden door de bruid, door de kerk. De vruchten van Christus dragen van de vloek en de toren Gods. Plasregens zijn over, de zangtijd genaakt. Zalig indien we verstaan voor eigen hart en leven wat dat inhoudt. Want dan weten we ervan wat het is om onder een gesloten hemel veroordeeld in ons binnenste over de aarde te lopen. Niemand zal van genade weet hebben dan wanneer hij ook daarvan weet heeft dat hij zichzelf niet meer de zonde kon vergeven en aangeklaagd werd in zijn diepste wezen en schuldenaar voor God werd. Maar als dan daar de genade van de Heere Jezus tussen beiden komt en een zicht geschonken wordt op zijn middelaarswerk, o, wat verandert dan in één slag alles, vlugger dan het in de natuur ooit kan geschieden, is die verandering in het leven van een mensenkind. Zo leert de kerk zingen van de zangtijd en van de heerlijke vruchten die genoten mogen worden na een donkere wintertijd. Het is een aangename tijd als de stem van de tortelduif wordt gehoord. Dan mogen ze zich verblijden in de zegeningen des Heren, terwijl we van zijn weldaden mogen leven. Dat is het wat de kerk beleeft en wat dus ook de enkele gelovige leert verstaan bij inleving. Zo nodigt nu Christus zijn gemeente. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En dan komt weer de stem van de bruidegom. En dan geeft hij haar een heerlijke naam. Stonden we vanmorgen stil bij die twee namen, vriendin en schone. Nu in bijzonder wordt de naam duiven onder onze aandacht gebracht. Mijn duiven zijnde in de kloof van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats. Niet zonder reden heeft de Heere hier deze naam, heeft de Heilige Geest deze naam in dit boek zo gegeven. Telkens weer beluisteren we het, dat Christus, de bruidegom, deze naam geeft aan zijn bruid. Een enige is mijn duive, mijn volmaakte. Doe mij open, mijn vriendin, mijn duive. En daarin staat het hooglied niet apart in de Bijbel, want ook elders vinden we dezezelfde beeldspraak. Ik hoef alleen maar te noemen Psalm 68, waar de heerlijkheid van de genade die God legt in Christus op zijn gemeente vertolkt wordt met die heerlijke woorden, gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit, met het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, hebt zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Ook daar in deze 68ste psalm, dus diezelfde naam, datzelfde beeld, zoals een duif bestraalt door de zon, waardoor het goud, de goudglans op haar veren pracht ligt. Zoals een duif pronkt, zo zult gij, mijn kerk, met diezelfde glans en met die schoonheid pralen. Als de Heere zo zijn gemeente aanspreekt met die naam duif, mijn duif, dan wil hij daarmee ongetwijfeld onderstrepen dat dat haar wonderlijke aard is. Want immers de Heere geeft zomaar niet een liefkozingsnaampje. Maar als de Heere spreekt, dan is het waar. Tot in de diepste diepte van het woord. Daarom mogen we hier dus horen hoe de Heere zijn kerk ziet. Welke aard ze heeft. En dat brengt hij onder woorden en met die naam duif. Zo hebben we dus allereerst wel te letten op de aard van de duif, om daarmede te leren wat de aard nu is van de kerk. En welke aard we krijgen door het geloof, door de genade Gods. Wel nu, we willen enkele gelijkenissen trekken. In de eerste plaats valt toch bij de duivel dit op, dat ze geen enkel verweer heeft. Jawel, ze heeft verweer, maar alleen in haar vlucht. Haar vlucht is haar sterkte en overwinning. De zegepraal vindt ze alleen in het wegvliegen, in de machtige vlucht van haar wiekslag. Hier hebt ge nu, gemeente, de aard van Christus kerk. Dat is het eerste wat ons wel voor de geest gebracht wordt. Dat de kerk van Christus weerloos is. Daarin ligt een volledig onderscheid met de wereld. Met alles wat werelds denkt. Met alles wat in eigen vroomheid denkt. Want dat kan alles en dat moet alles en dat zal alles. Daar vindt u de sterken die zelf de koninkrijken kunnen overwinnen. Daar vindt u degene die de belofte Gods zichzelf kunnen toe-eigenen. En die beloften in bezit nemen. En daarop rusten als op een vast kapitaal. Met eigen verworven gerechtigheid weet men het gericht Gods te blussen. Zij dromen van macht en van heerlijkheid en van grootheid en van vroomheid. Je kan het overal waarnemen en je hoort het van alle kanten en het wordt over het dorp uitgeschreeuwd. Daar vindt ge de groot en de geweldig en de enigskinderen in de liefde en in het geloof en in de hoop en in de verwachting. En daartegenover tekent hier de Heilige Geest, de kerk als de duif, de weerloze duif, mijn duiven. Zij waagt het niet om te vechten op eigen gezag. Zij komt niet voor de dag als een enakskind, als een reus die zich stelt tegenover haar tegenstand. Maar zij vlucht. Als ze maar van ver het sissen van de slang hoort, vlucht ze met machtige wiekslag die ze niet van zichzelf heeft. Maar spreekt Paulus dan niet van de wapenrusting Gods? Kunnen we niet een hoofdstuk in de Bijbel vinden waar het toch zo duidelijk beschreven wordt? Waar gesproken wordt van het schild des geloofs en het zwaard des geestes, dat is Gods woord, en de helm der zaligheid, waar heel die wapenrusting van de christenstrijder wordt opgesomd. En daarbij is er nog wel eens op gewezen dat in heel die opsomming niet rugbedekking genoemd wordt. Met andere woorden, dat de christenstrijder niet kan vluchten, want dan zou hij zich juist blootgeven en kwetsbaar zijn. Hij moet dus strijden. En wat zegt u dan nu? Zo kunt u mij vragen, als u spreekt over de duivennatuur en over vluchten als het enige wapen. Wel, de oplossing ligt hier, gemeente, dat Paulus heus niet bedoelt dat wij zulke geharnaste helden zijn. Nee, maar we zijn alleen held en we zijn alleen machtig als we het leren als de duif te vluchten voor de havik. Dan vlucht hij naar de til. En daar is zijn rust en bescherming. Ziet, zo heeft hij als het ware zijn schild. En zo heeft hij als het ware zijn zwaard tegen de vijand. En zo in die zin is Christus kerk waarlijk veilig en onoverwinnelijk. Dat is de kracht van Sion. Mijn duiven, geborgen in de schuilplaats van de Allerhoogste, rustend in de bescherming van de ander, die zijn leven gezet heeft voor zijn kudde. Alle sterkte, alle geweld ligt bij de duif van Christus, in haar vlieden, in haar toevlucht nemen. En daarom gebruikt Christus nu deze naam, duif, opdat ze ook overeenkomstig de duif leven zal. Opdat de kerk al zo in praktijk mag brengen wat de duif doet als er gevaar dreigt. Om dan niet in eigen kracht te trachten de tegenstand in te binden en te weerstaan, maar om zelf de vijand neer te vellen, om te vluchten tot haar enige sterkte, welke is Christus en zijn gerechtigheid. Om als de zondelust de kop opsteekt in het hart, als het vlees zich roert, niet in eigen kracht te trachten om die zonde af te breken en te bestrijden en neer te werpen. Want we zullen onderliggen en het spit delven. Maar om dan te vluchten tot het bloed der verzoening, van die enige die zich gegeven heeft tot de redding en zaligheid, opdat we in zijn bloed alleen schuilplaats vinden. Zo alleen is de kerk op haar plaats. Alleen wanneer ze dat mag beoefenen, want dat is haar aard als van een duif. Zij leeft op duivenmanier. Dat is de aard van de kerk van Christus. Jezus, hij alleen is haar harnas, haar schild, haar zwaard, haar helm, haar wijkplaats. En zo noemt nu de Heere hier zijn kerk naar haar levensaard. Mijn duif. Het is een manier van leven die geheel en al tegenstrijdig is tegen al wat ons de natuur leert. Wat wij van nature willen, waarnaar wij streven. Daarom vragen we u, en dat op de man af, of deze duiven natuur en duiven manieren ons dierbaar en begeerenswaardig zijn geworden. Of wij daar de heerlijkheid in zien, of leven wij op de oude manier. Geliefden, wij zijn van nature pronkers. Wij zijn van nature roofvogels, die met klauwen grijpen wat ze grijpen kunnen, die een kromme snavel hebben om stuk te scheuren wat ze stuk kunnen scheuren. Dat is ons bestaan van natuur. O, dat die ware aard toch openbaar wordt. Dat we daar eens last van krijgen. In onze omgang met elkander. Dat die ware aard eens voor de dag komen. Voor ons eigen geweten. Als we met opzet de dienst van de heilige dis niet hebben meegemaakt, dat we het dan in ons binnenste leren waarnemen, dat dat komt vanwege die haviksnatuur en vanwege die pronkzucht vanwege dat zoeken van eigen eer en dat handhaven van onszelf, kinderen des verbonds. De Heere heeft recht op uw leven. Oh, het kan ook anders, we zijn geen hartekenners. We kunnen brood breken en wijn, de beker nemen. En nochtans in die haviks natuur en in die pronkzucht doorleven, blind in onszelf. Oh, het kan ook zijn dat we in benauwdheid van hart gebonden zaten aan onze bank. En dat we onszelf aanklagen omdat we zo'n haviks natuur hebben. Dan heeft de Heere nog wat te zeggen. O, dat hij uw oren maar opent. Want hier tekent hij wat nu uw sterkte alleen kan zijn. En wat hij ook werken wil, wat hij ook schenken wil. Als ge maar een oog buiten uzelf mocht krijgen op hem. Die het alles voor u verworven heeft. Het vluchten, het verliezen van onszelf, van eigen kracht, van eigen wijsheid. Die duivennatuur, zie, dat is het nu, wat overwinning brengt, wat troost en wat leven brengt. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht zoeken. Daar hebt u het, mijn duif. Nog enkele trekken. Is er een vogel die honkvaster is dan een duif? Weet ze niet als ze ver weggevoerd wordt in een heel vreemd land, de weg naar de eigen til weer terug te vinden? Behoren we tot die duivenzwerm? O, we kunnen zo ver weggevoerd worden, dan de duivel kan ons ook meenemen. Dat we ver weg zijn van den Heere, van de plaats onze bijeenkomst, van de plaats waar de Heere ons wil zegenen. Maar dan kan de duif geen rust vinden en moet terug, hoe dan ook. De duiven des Heere kunnen niet leven in de bedorven lucht van deze wereld. Zij moeten de lucht rondom Sions bergen in. Uw inzettingen, Heere, zijn mijn gezangen. Daar ligt de vermaak, het vermaak, die zijn de raadslieden. Na korter of langer tijd vinden ze dan ook de weg weer terug. Want die trekkende banden des Heeren brengen weder dat wonderbare instinct. Dat nooit is na te gaan bij die diertjes, is een beeld van die wonderlijke leiding, van die trekking die daar is in het hart van alle die God vrezen. Ze worden getrokken naar de til van Gods goede tierenheden. Duiven, ze worden ook gebruikt dikwijls om berichten verder te brengen, vooral in de oorlogstijd. Niet anders is het met de duiven van Jezus duivenzwerf. Zij brengen berichten over aan het hof des hemels. In het klagen van hun nood. In het dragen van de voorbeden aan de troon der genade. Zij weten wat het is om andermans nood ook mee te tassen. Zie, daar heb je de duiven natuur. O, dat de Heere nu zo de zijne mag treffen. Hij leert ze en hij begenadigt ze ook om deze aard te beleven. Want hij laat niet varen het werk zijner handen. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het is uit hem, kennen we die til der genade bij gebroken brood en vergoten wijn. Want daar heeft de Heere getuigenis gegeven. De duif wordt ook wel als beeld van de oprechtheid genoemd. Wees oprecht gelijk de duif. Van nature zijn we dubbelzinnig. Bedekken we de waarheid met een stroom van woorden, we zijn wispelturig. Maar genade maakt oprecht, eerlijk, eerlijk tegenover God, zodat we niets hebben te verbergen, niets hebben te camoufleren. Eerlijk ook voor onze naasten, zodat we eerlijk door de mand vallen. Oh, er moet wat gebeuren, nietwaar? Tussen man en vrouw, vader en kinderen, moeder en kinderen omgekeerd. En in alle verhoudingen om eerlijk te zijn en oprecht. Toch leert dat genade en dat we naar staan mogen. Genade maakt oprecht. O, dat we ook daarin leren wandelen. In afhankelijkheid van hem die de waarheid is. Dan willen we eerlijk met onze naasten ook handelen. Zie, dat is nu het grote wonder, dat er van een roofvogel door genade gemaakt wordt, mijn duif. En waar is nu de plaats van die duif? In het verborgen van een steile plaats in de kloven der steenrotsen. Het beeld is duidelijk, want in Palestina, daar vinden de duiven hun wijkplaats voor de roofvogel. En hun broedplaats in de kloven van de rotsen met de steile wanden en in die spleten waar zij juist in kunnen schieten, zodat de roofvogel ze niet volgen kan. Daar zijn ze veilig. Hier wordt dus gewezen op de veiligheid van haar staat. We kunnen zeggen, hier wordt gewezen op het geborgen zijn in Christus. Het geborgen zijn in de Heere, haar gerechtigheid. Waar hij voor haar de last van Gods toorn gedragen heeft. Waar hij voor haar de wet der gehoorzaamheid vervuld heeft. Daarbij bepaalde ons het gebroken brood en de vergoten wijn. Want die spraken immers van zijn zoenofferen, van zijn lijden en sterven tot verzoening der zonden. Ziet, daar hebt u die veilige wijkplaats, die machtige rust, die geweldige bescherming. En nu ziet Christus een duif, geborgen in die spleten der rots, in die rots van zijn middelaarswerk. Daar is ze weggekropen voor de vijand. Voelt ge, daar wil nu Christus zijn bruid zien. Daar wil hij nu zijn arm volk zien geborgen. Dat het niet op het vlakke van het veld is, waar het zich overgeeft aan eigen gedachten en eigen spel. Waar het zich overgeeft aan de gevaren die daar dreigen. Maar dat het in beoefening, in het geloof, geborgen is, dat het waarlijk het beleeft in te gaan in dat middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Dat is de enige schuilplaats, dat is de enige rots. Zijn wonden, zijn verdiensten, zijn offerdood. Zie, daar is Jezus duif werkelijk geborgen. Daar kan geen schutter haar bereiken. De wet moet het afleggen, want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar kan de duivel niet bijkomen, al zou hij proberen met vuur, ja, met vuurwerpers het nest uit te branden. Daar moet hij vandaan blijven. Nest in de rots bereid is vast. Niet haar geloof is een rots, niet haar liefde en niet haar hoop, niet haar bevinding op zichzelf. Maar hij is de toevlucht, hij is haar sterkte. Het is een heilige oefening, een heilige kunst die alleen op de vluchtschool van Jezus geleerd wordt. Om onze sterkte in de vlucht te zoeken. In het verlies. In het loslaten. Dat leren we alleen op die vluchtschool. Dat is een school van de Heilige Geest. Jesaja spreekt in hetzelfde beeld. Als hij zegt dat er duiven zijn die komen gevlogen tot haar vensters. Naar haar til heen. En we weten ook hoe Noach de duif heeft uitgelaten. Die daar zweefde over de wateren van het oordeel. En hoe die duif geen rust vond voor het hol van zijn voet. Totdat Noach hem opving. En toen hij geen macht meer had. Ja, als we vleugelam dreigen neer te starten in de wateren van het oordeel. Is daar die uitstekende hand van die meerdere Noach. Die opvangt en die binnenbrengt in de ark der behoudenis. O, misschien dat u hier iets van verstaat. En dat de ziel wel eens siddert als u daar de wateren van het oordeel ziet. En u ziet maar niet die uitgestoken Noach's hand. Daarop zal het oog moeten gericht. Waart u als die duiven die komen gevlogen tot haar vensters? Hoe komt dat? Waar vandaan zijt ge gekomen? Uit uzelf en uit uw vervreemding en uit uw ongeluk en uit uw ellende. Waarin u de rust is opgezegd. En u als vogels, als duiven komt u gevlogen tot uw vensters. Die trekkende liefde is zo machtig. Dat u niet kunt aflaten. En toch. O, dan is het benauwd. En anderzijds hoort u de lokroep van Jezus. En bindt u uw ziel. Hij zal u niet meer loslaten, maar het gaat door de stormwind heen. Weet u hoe het dan gaat? Daar komt plotseling die uitschieter onder de donkere hemel, zwart gekleurd. De wervel grijpt de duifje en slingert het voort. Te pletter op de rots, nee, net in de spleet, net aan het hart van Jezus. Daar rust de ziel. In dodelijks tijdgewicht hebt gij mijn ziel gered. Mijn tranen willen droog. Daar valt het licht voor uw ziel op. Christus en uw staat in de kloven der stenen. Niet zitten op de takken van eigen gerechtigheid. Niet zitten tussen het lover van uw bevindingen en vroomheid. Laat u ontdekken. Laat u maar van al het uwe beroven. Erken uw vloekwaardigheid. Omdat u al zo dat leren mocht. Wat het is onder de stormwind van Gods gerechtigheid. Geworpen te worden op Christus. Zo zegt Jeremia het tot Moab. O gij inwoners van Moab. Verlaat de steden en gaat wonen in de rotsen. En doet als de duiven die in de holle spleten het nesten. Dat is het. En nu de leefwijze van die duif. Die daar in de steenrots geborgen is in die stijl. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Het gaat dus om de gedaante en de stem van de duif. Let daarop, gemeente. Wij hebben de schriften te verklaren. Wij menen dat het hier dus gaat om die duif die daar in de steenrots haar plaats vindt. die dat beoefent. Daartoe wekt de Heere op. Dat geeft hij ook mee, als we weer van de dis voortleven, dat we onze sterkte zoeken in hem. Dat we in afhankelijkheid om zijn geest worstelen, opdat we waarlijk in die spleet, in die rots, onze rust zoeken, ons geborgen zijn, om niet zelf te wapen te lopen en de vijand aan te grijpen, maar in die weg in steile afhankelijkheid, alleen in hem te rusten en op zijn verdiensten te vertrouwen. Zo wordt hier de kerk van Christus getekend. En zo wordt ze opgeroepen, toon mij nu uw gedaante en doe mij uw stem horen. Het gaat dus om een gedaante en om een stem. En die gedaante en die stem zijn blijkbaar onderscheiden van alles wat de wereld laat zien. Ja, ze zijn ook onderscheiden van wat diezelfde bruid in haar eertijds liet zien. Zij heeft nu een andere gedaante. Zij heeft nu een andere stem. Zij heeft een gedaante en een stem die eertijds onbekend voor haar waren. Die zij niet beoefende ook. Welke gedaante en welke stem zijn dat nu? Dat zijn de gedaante en de stem naar de regel van het geloof. Niet naar de regel van de waarneming, naar de regel van het gevoel, wat we bedoelen. Wel, als naar de regel van het gevoel geleefd wordt, goed luisteren, als naar de regel van het gevoel geleefd wordt, dat is dus naar de regel der waarneming, dan zit daar dat duifje als een verregend duifje in de grootste ellende telkens neer. Dan kan het geen andere gedaante vertonen dan ingezonken en ellendig. Want och, wat zitten ze dan onder, die kinderen Gods, die door dat gevoel geleid worden. Dan zitten ze eronder en ze kunnen nooit bovenuit komen. Maar wordt de Heere daarin verheerlijkt? Sommigen denken dat dat het hoogste is van het leven. Maar ze hebben het mis. Want Gods woord leert het ons anders. Nee, als hier de bruid spreekt, of als de Heere spreekt, toon mij uw gedaante. Laat mij uw stem horen. Dan gaat het hier om die gedaante die de duif heeft, daar geborgen in de spleet van de steenrots. In die stijlte, in die veiligheid, in die geborgenheid van Christus gerechtigheid. Dan gaat het niet om wat praatjes, maar om beleefde, om beoefende werkelijkheid in het tonen van die gedaante. O, wat een wangestalte zijn er. Denkt u dat als daar die duif verregend zit vanwege het letten op het gevoel en de waarneming en de stormen en zich daaraan prijsgeven zonder te vliegen in de schuilplaats. Denk u dat daarin dat duifje, die duif van Christus, haar koning verheerlijkt? Dat ze daarin hem prijst? Nee, toon mij uw gedaante, zo wekt de bruidegom de bruid op. En dan antwoordt de bruid van Christus in ditzelfde hooglied met: ik ben zwart, maar liefelijk. Daar heb je het. Het een en het ander. Maar dat laatste met evenveel kracht. Omdat het niet een verkondigen is van onze eigen deugden. Maar omdat het is een prijzen van de heerlijkheid der genade. Van Christus alleen. Al moet het ten koste van onszelf. Zoals die man eens tegen zijn vriend zei: denk erom, Piet, dat je die klein en kwaad van de Heere spreekt. Bijt liever je tanden kapot. In het verborgen, daar wordt de ellende uitgezucht. Uitgekermd voor God. Maar tegen elkaar en op de straat wordt de koning verheerlijkt. Wat moet de wereld anders denken? Wat een karig God heeft dat volk toch. Om hem te prijzen, al is het dat we zelf ineen krimpen. Omdat we het benauwd hebben. Omdat we voelen dat we niet zijn waar we moeten zijn. Maar dat we toch hem prijzen, gelijk hij waard is geprezen te worden. Zo wil de Heere zijn duif zien. Toon mij uw gedaante. Dat zij uitkomt uit de schuilplaats Christus, uit haar staat. Dat zij uitkomt in het geloof. Geen sieraad, geen deugd, geen heerlijkheid hebbend. Dan alleen de genade des Heren. Met het gouden gevederte van de toegerekende rechtvaardigheid van Christus. Alleen prijzend zijn gehoorzaamheid, zijn deugden en wat hij is voor een arm en ellendig volk. O, dan spreken ze een eigen taal, dat is een eigen roemtaal. En dat ik hier naar het woord spreek, dat kan ik u duidelijk maken vanuit het apostolisch getuigenis. Gij zijt kinderen des lichts, wandelt als kinderen des lichts. Doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. De vruchten des geestes zijn in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En bedroef de Heilige Geest niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkaar goedertieren, barmhartig, vergevend elkander, gelijkerwijs God in Christus uw lieden vergeven heeft. Toon mij uw gedaante. Maar nu kan die gedaante nooit getoond worden, zoals we u dat nu hebben voorgehouden, zonder dat ook de stem gehoord wordt. Dat is de stem die de Heere zelf zijn kerk bereidt. Dat is de stem des geloofs, die de zondaar op het diepst vernedert en genade op het hoogst verhoogt. Die daarom niet remonstrans de mens zelf aan het werk zet, maar vrije genade ook in de toepassing door de Heilige Geest prijst en verheerlijkt. Ik ben een goddeloze, maar nochtans rechtvaardig en heilig om hem. Ik ellendig mens, maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is de stem des geloofs. Daarvan is nog veel meer te zeggen, maar we zullen het maar kort opnoemen. Daar is de stem des gebeds. De stem des gebeds, die uit de diepte opstijgt, uit het kermen, uit het klagen, telkens weer vanwege ons vele bederf en onze diepe zondige aard. En omdat er uit die fontein altijd dat onreine weer opkomt. En telkens weer tot in de kleinste dingen toe we onszelf bemerken in onze valsheid, listigheid, afgekeerdheid, verkeerdheid, ongeloof, tekort in liefde en ga zo maar door. Dat kermen in de binnenkamer, op de knieën voor de Heer, de stem des gebeds, doe mij uw stem horen. Maar die stem is ook de stem des gebeds, van het kinderlijk naderen, langs die verse en levende weg van het bloed van Christus. Om dat te naderen met lege handen, hulpeloos, arm, machteloos. Heer, ik kom tot u gevloden. Daar hebt ge de duif. Doe mij uw stem horen. Dat is de stem der dankzegging, waarin de Heere geprezen wordt voor al zijn goedheid en voor al zijn zegeningen. En het is ook de stem der belijdenis. Om zijn naam te belijden, doe mij uw stem horen. Dat zijn naam wordt uitgedragen in het midden der kinderen Gods. maar ook naar buiten toe, om elkander op te wekken, om de Heere te prijzen. Leg steeds uw vrienden, Heere, in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. En die gedaante is nu lieflijk aan de bruidegom. En die stem is hem zoet, want het zijn de vruchten van zijn werk. Daarom heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid gehad. Daarom heeft hij geen stem gehad in de diepte, dan alleen de klacht. Want hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was gezonken in grondeloze modder. Daar heeft hij het verworven, deze gedaante en deze stem. En daarom, ach, dat we worstelend er onszelf voor overkrijgen om de Heere achterna te beven. Dat we zo hem tevreden mogen stellen. Door die gedaante en door die stem te laten zien en horen. Niets uit ons, het al uit hem. Dat we hem mogen prijzen. Doe het maar. Ook al wordt u van binnen de adem afgeknepen. Het kan u alleen maar winst brengen. Want de Heere weet wanneer u in ademnood zit. Hij zal u opheffen en u vertroosten en u verder leiden. O mogen de beden zijn om hem niet klein te maken, maar hem groot te maken. O, als we toch niets vertonen dan de gedaante der zonde. Als we toch niets vertonen dan de gedaante deze wereld. En als we toch niets laten horen dan de stem van deze aarde en deze wereld. Van de grootheid van dit leven. Van de begeerlijkheid der ogen en de lust des vleeses. O gemeente, nog is het tijd nu, nu. Heden zo ge mijn stem hoort, zegt de Heer. Jezus duif, die hier haar gedaante zo den Heer leert tonen. En de stem horen, klaagt over gebrek. En tekort en kent heimwee. Heimwee waarnaar? Heimwee naar die toekomst. Dat ze nooit meer beneden haar stand leven zal. Maar dat ze eeuwig de gedaante en de stem die de Heere voor haar verwierf, zal laten zien en horen. Als een priestervolk, koninklijk zonder smet en zonder impel. Daarvan zingt ze nu reeds haar verlangen uit. Eenmaal zal zij weer als een duif, bestraald door de zon, door het goud dat op haar vederen zit, met Gods heerlijkheid pronken, pralen. Amen. Zingen we daarvan Psalm 68. En daarvan het zevende vers. Psalm 68, vers 7.
Thank you.
zoeken wij Gods aangezicht in dankgebed. Heere God des hemels en der aarde, uw naam zij geprezen voor uw goedertierenheden op deze dag ons geschonken, dat we hier tezamen mochten zijn in het huis des gebeds, dat we uw woord hebben mogen horen, dat ongehinderd de dienst mocht voortgaan en dat wij hier zo weer uw dag hebben mogen vieren. Och, wil gij genadig de naprediker zijn, wil gij een ieder geven naar dat we nodig hebben, wil gij troosten en leiden, vermanen, wil geven dat de vermaning en de roep tot bekering ook op hun adres komen. Ook de vertroosting, de versterking, de raadgeving, de bemoediging. En Heere, schenk het dat we door uw genade iets van die gedaante en van die stem mogen doen zien en horen, om u in het oog te hebben, onszelf uit het oog te verliezen, alle weerstanden te overwinnen, juist in de vlucht. Wil ons zo genadig daarbij blijven in deze avond, in deze nacht behoeden, sterken voor de komende dagen en zegen in onze arbeid. Wij bidden u voor land en volk en voor vorstenhuis. Wij bidden u voor onze overheid. Wil gij haar geven te regeren naar uw woord? Plaatselijk, landelijk, wil gij geven dat uw kerk rustig mogen leven en werken in het midden deze wereld en haar getuigenis mogen uitdragen. Zegen alle ambtsdragers. Zegen alle die arbeiden in het woord, ook op de scholen als die weer beginnen. Wil gij dan geven nieuwe kracht en moed om voort te gaan. Zo dragen we alle dingen op aan uw troon. Wil genadig ons nog horen, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 116, het 11e vers, zonder voor- en naspel. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klank, elk heft met mij de lof des Heren aan. Het 11e vers van Psalm 116. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.